Ik heb het meegenomen vanochtend. En dat is namelijk een tamboerijn. En tot voor kort had ik helemaal niks met een tamboerijn. Ik vond altijd, het is echt zo'n ding voor kleine kinderen. Of voor van die oudere Pinksterzusters. Ik weet niet of je dat kent, die dan zo een beetje zo... Ja, ik had echt helemaal niks met zo'n tamboerijn. Maar een paar maanden geleden werd ik aangesproken door een schilderij, waarop een tamboerijndans was afgebeeld. En ik werd geraakt door het beeld van die tamboerijn. En ik had het idee, het is goed als ik een tamboerijn koop. Dus ik had maar een tamboerijn gekocht. En ik denk, ja, ik weet ook eigenlijk niet zo goed wat ik ermee moet. Dus ik had hem neergezet op de slaapkamer zo, tegen zo'n plant. En ik had ook dit bladwijzertje erbij. En daar staat, the joy of the Lord over me is my strength. En de vreugde des Heeren is mijn kracht in het Nederlands. En toen ik zag waar die tekst vandaan komt, uit Nehemia 8, toen bleek dat ik deze ochtend ook moest spreken over Nehemia 8. En die tamboerijn stond daar met die tekst. En ik dacht, ja, dat kan toch geen toeval zijn? Dus ik moet die tamboerijn maar meenemen. En ja, want het kan toch niet anders? En ik werd eigenlijk, aan de ene kant werd ik heel blij van het idee, aan de andere kant werd ik ook een beetje zenuwachtig van het idee. En mensen denken altijd, Rode, die doet altijd gewoon gek en die doet alles. Maar weet je, ik ben eigenlijk niet zo'n danseres. Dat is jullie waarschijnlijk al opgevallen, maar als ik een beetje zo met die tamboerijn loop, ja, dan moet ik dus opletten dat ik niet omrol. En ik voel, ik ben gewoon, weet je, dan moet je eigenlijk moet je lang en slank zijn en dan moet je een mooie jurk aan hebben en dan moet je een beetje goed kunnen dansen. En dan kom ik met een tamboerijn, ja. Maar goed, ik had het idee dat ik dus wel echt die tamboerijn mee moest nemen. Maar ik heb ook wel het idee dat ik niet nu uitgebreid een half uur lang een tamboerijndans voor jullie hoef te doen. Dus dansen doen we misschien straks. Maar ik heb hem in ieder geval meegenomen, omdat ik dacht, het geeft ergens... Weet je, als je ernaar kijkt, ik heb deze mooie linten van Gerrie gekregen. Ik zei tegen Gerrie, heb je nog wat mooie linten eraan? Want dan is je net wat vreugdevoller. En het helpt wel echt, hè? Gerrie, vind je niet? Is wel leuk, hè? Dus ergens gaf me ook vreugde om die tamboerijn mee te nemen. En het sloot zo mooi aan bij dit Bijbelgedeelte over vreugde, dat ik dacht, ik kan er gewoon niet omheen. Maar ik zet hem niet hier. Gaat goed. Ik mocht gelukkig nog wat meenemen, iets wat ook mij heel veel vreugde geeft. En dat is namelijk Gods woord. En ik hoop dat jullie daar ook heel veel vreugde in vinden. En dat ik jullie ook mee mag nemen in dat stukje vreugde vandaag. Als jullie vaker hier in de dienst komen, dan weet je dat we als onderwijsteam bezig zijn met een serie over Nehemia. We hebben nu 4 preken gehad, dit is preek nummer 5. En we hebben als team altijd heel veel vreugde van het voorbereiden van zo'n serie. We hebben gesprekken erover met elkaar, we genieten er erg van met elkaar en we hopen dat we jullie ook meenemen in dat stukje vreugde vanuit Gods woord. Het stukje uitleg wat we mogen geven. En we zijn nu aangekomen bij hoofdstuk 8. Hoofdstuk 8 sluit dus aan bij hoofdstuk 7 en dat is waar 4 weken geleden ik over mocht spreken. De muur, die is helemaal hersteld. Nehemia was naar Jeruzalem gekomen en die mocht met het volk samen de muur gaan herstellen. En na heel veel strijd en heel veel moeite en het was zwaar werk, is eindelijk die muur klaargekomen. Het was een heel bijzonder project, in 52 dagen was die muur gewoon klaar. En zowel vriend als vijand, als het volk zelf, iedereen moest erkennen, dit was niet ons eigen werk. Dit kan alleen maar Gods werk zijn dat dit gelukt is. En die muur was klaar in de 6e maand op de 25e dag. En hoofdstuk 8 gaat verder in de 7e maand op de 1e dag. Er zitten 5 dagen tussen. Het volk is even naar huis geweest. Even een pas op de plaats. Maar 5 dagen is niet veel als je 52 dagen hard gewerkt hebt. Maar nu komen ze weer bij elkaar in Jeruzalem. En ze komen daar bij elkaar om naar Gods woord te luisteren. En daar begint hoofdstuk 8. Ik wil met jullie lezen Nehemia hoofdstuk 8, vers 1 tot en met 13. Toen de 7e maand aanbrak en de Israëlieten in hun steden waren, verzamelde heel het volk zich als één man op het plein dat voor de waterpoort ligt. En ze zeiden tegen Ezra, de schriftgeleerde, dat hij het boek moest brengen met de wet van Mozes die de Heere Israël had geboden. Ezra, de priester, bracht de wet voor de gemeente. Zowel mannen als vrouwen en al wie wat zijn verstand betrof in staat was er naar te luisteren. Op de eerste dag van de zevende maand. De eerste dag van de zevende maand. Mensen die goed de Joodse geschiedenis kennen en de Joodse wet kennen, die weten dat de eerste dag van de zevende maand, dan wordt altijd een Joods feest gehouden. Namelijk het bazuinfeest. De eerste dag van de zevende maand is het bazuinfeest. Maar het volk had zo lang de wet niet gelezen dat ze daar eigenlijk geen idee van hadden. Maar het is eigenlijk wel bijzonder dat juist op deze dag ze bij elkaar komen om juist Gods wet te horen en als het ware daardoor wakker geblazen te worden. Ook al hadden ze geen weet meer van het feest. Want als je verder leest, in de loop van hoofdstuk 8, gaan ze het loofhuttenfeest vieren. En dan staat erbij dat ze dat al niet meer gevierd hebben sinds de tijd van Jozua. Nou, we zitten hier in ongeveer 450 voor Christus, Jozua is 1400 voor Christus. Er zit bijna 1000 jaar tussen dat ze de Bijbelse feesten niet gevierd hebben. Maar nu zijn ze daar bij elkaar, op de eerste dag van de zevende maand. Esra las voor. Voor het plein dat voor de waterpoort ligt. Vanaf het morgenlicht tot de middag, ten overstaan van de mannen, de vrouwen en van hen die wat hun verstand betrof in staat waren er naar te luisteren. De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Esra, de schriftgeleerde, stond op een houten verhoging die ze voor deze gelegenheid hadden gemaakt. En naast hem stonden 6 mensen aan zijn rechterhand en 7 aan zijn linkerhand. Esra opende het boek voor de ogen van heel het volk, want hij stond hoger dan heel het volk. Toen hij het opende, ging heel het volk staan. En Esra loofde de Heere, de grote God. En heel het volk antwoordde onder het opheffen van hun handen, Amen, Amen. Ze knielden en bogen zich neer voor de Heere met het gezicht ter aarde. Die mannen die naast hem stonden en de levieten, die onderwezen het volk in de wet. En het volk stond op zijn plaats. Zij lazen uit het boek voor, uit de wet van God, gaven uitleg en verklaarden de betekenis, zodat men de voorlezing begreep. En Nehemia, hij was zijn excellentie, de stadshouder, Esra, de priester en schriftgeleerde, en de levieten die het volk onderwezen, zeiden tegen heel het volk, deze dag is heilig voor de Heere uw God. Rouw dan niet en huil niet. Heel het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden. Verder zei hij tegen hen, ga, eet lekkernijen en drink zoete dranken. En deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt. Want deze dag is heilig voor onze Heere. Wees niet bedroefd. Want de vreugde van de Heere, dat is uw kracht. De levieten deden heel het volk zwijgen door te zeggen, wees stil, want deze dag is heilig, wees daarom niet bedroefd. Toen ging al het volk weg om te eten en te drinken, om uit te delen en grote vreugde te bedrijven. Want zij hadden de woorden begrepen die men hun bekend had gemaakt. Tot zover. Na de ballingschap was het Joodse volk in delen teruggegaan naar het beloofde land. En hun opdracht was niet alleen de tempel herbouwen en de muur herbouwen, maar hun opdracht was vooral dat hun relatie met God hersteld zou worden. Ze moesten weer leren leven in relatie met hem. En dat was eigenlijk veel belangrijker dan die bouw van de muur, de bouw van die tempel. Want alleen werken voor God kan mooi zijn, betrokken zijn bij zijn plan. Maar als je werkt voor God zonder dat je echt leeft in relatie met hem, dan is het werken niks waard. En ik denk dat we ook daar bewust van moeten zijn als gemeente. We kunnen een mooie gemeente bouwen. We kunnen betrokken zijn bij allerlei werk in Gods koninkrijk. Maar als we voor hem werken, maar geen relatie met hem hebben, dan levert dat niks op. Dan is dat niks waard. Het gaat God om ons hart en niet om wat wij bereiken met onze handen. Ook al is dat door zijn kracht. Schrik zelfs van waarschuwende woorden die Jezus zelf zegt in Matteüs 7. Die zegt, Niet iedereen die zegt, Heere, Heere, kom mijn koninkrijk binnen. Mensen die zeggen, we hebben in uw naam, door uw kracht grote werken gedaan. En Jezus zegt, ik ken jullie niet. Het gaat in eerste instantie om een herstelde relatie met God. Het leven vanuit die relatie en niet om het werken voor God. En het volk lijkt dat na het wonderlijke herstel van die muur ook heel goed begrepen te hebben. Want je zou denken, ze hebben nog wel wat meer hersteltijd nodig naar zo'n project. Maar nee, ze weten, dit werk was van God. En wij willen ook leven in relatie met God. En die relatie, die komt ook tot uiting doordat zij weer de woorden van God horen uit de wet. En daar wordt Esra voor gevraagd. Tot en met hoofdstuk 7 zien we steeds dat Nehemia helemaal in de picture is. Hier wordt Nehemia wel even genoemd als landvoogd, maar hier treedt Esra weer naar voren. Heel mooi is om te zien om die wisselwerking die Nehemia en Esra eigenlijk met elkaar hebben. Zij zijn allebei met een aparte opdracht naar Jeruzalem gestuurd. Esra was 13 jaar eerder gestuurd door diezelfde koning van het Assyrische Rijk, met als opdracht, leer het volk weer de wet. Hij had er heel weinig nog mee kunnen doen in al die 13 jaar. Het volk was helemaal niet zo bereid om te luisteren. En Nehemia was later gekomen met een andere opdracht, herbouw die muur van Jeruzalem. Esra heeft ongetwijfeld ook geholpen met de herbouw van die muur. Want er staat, de priesters hielpen. Ik kan me niet voorstellen dat Esra zich daarvan onttrokken heeft. Maar hij nam daar niet de leiding in, want dat was Nehemia's taak. Maar nu Gods woord uitgelegd mag worden en gelezen mag worden, weet Nehemia, ja, ik ken Gods woord. Ik ben doordrongen van Gods wet, maar dat is niet mijn roeping. Dat is niet mijn taak. Dat is de taak van Esra, de priester, de schriftgeleerde. En hij bouwt een verhoging en zet Esra daarop. En geeft Esra die ruimte. Wat is dat een mooie wisselwerking waar we denk ik ook van kunnen leren in Gods koninkrijk. Hoe we elkaar kunnen aanvullen. Hoe we in de gemeente elkaars roeping kunnen erkennen. Die we gelukkig nog van een veel grotere koning krijgen. En ik denk dat Esra en Nehemia zich daar ook bewust van waren. Die roeping van die Assyrische koning is niet, hij is niet onze wettelijke, hij is misschien de wettelijke opdrachtgever, maar niet de echte opdrachtgever. Dat is onze God, de God van de hemel. Dat zei Nehemia ook. En Esra staat daar en hij leest. Nou, hij leest niet gelijk. Stel je voor, Esra staat daar voor dat volk, duizenden mensen op zo'n plein. Hij heeft in jarenlang bijna niks van Gods woord kwijtgekund aan deze mensen. En hij mag daar weer staan om Gods woord te openen. Het eerste wat hij doet is niet lezen. Het eerste wat hij doet is God prijzen. God prijzen om dat woord. God prijzen dat hij weer mag delen, dat het volk gewillig is om daarnaar te luisteren, dat hun oor erop gericht is. En hij begint met het prijzen van God. Want het gaat niet om die letter van zijn woord. Het gaat om de eer van God. En dat beseft Esra zo. Het is geen man van de letter. Het is de man van de geest van Gods woord. Zo blij dat hij weer wat van God mag delen met deze mensen. En het volk antwoordt met amen. Je ziet die honger bij dat volk om te luisteren. En dan gaat Esra lezen. Van 's ochtends vroeg. Nou, de commentaren waren een beetje oververdeeld, maar 4 tot 6 uur duurde het. Sommigen zeggen 4, anderen 6. Maar dat was me nogal een preek. En het volk stond daar om te luisteren met gewillige oren. En je ziet, Esra zorgde ook wel dat de mensen het echt begrepen. Want je moet beseffen, de wet was geschreven in het Hebreeuws, maar de mensen toen, die spraken over het algemeen Aramees. Dat Hebreeuws, dat was, hadden ze helemaal niet zo helder voor ogen. Dus er was een soort vertaalslag nodig. Een vertaalslag, zowel een letterlijke, om het te vertalen in de taal die ze kenden, als ook om uit te leggen, wat wordt er nou eigenlijk bedoeld? En dat gebeurt in al die uren. De levieten helpen daarbij, de mensen staan daar. En iedereen die het kan begrijpen, die luistert mee naar die woorden van God. En dan staat er, ze begrijpen het. Het gaat niet om het snappen. Oh ja, dit staat er. Nee, het was een begrip wat diep, diep in hun hart zakte. Er staat niet wat er gelezen werd op dat moment. Dus dat weten we niet precies. Maar er werd dus een deel van de boeken van Mozes gelezen. In die tijd kan je niet alle wetten voorlezen, vertalen en uitleggen. Hoogstwaarschijnlijk was dat een gedeelte uit Deuteronomium. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Deuteronomium 28 tot 30, dan zie je daar dat God heel duidelijk zegt wat zijn zegen is als het volk hem gehoorzaamt. Maar ook wat de consequentie is als het volk niet gehoorzaamt. En in dit gedeelte wordt zelfs al, in Deuteronomium, wordt de ballingschap al voorspeld. Als jullie niet gehoorzamen, zullen jullie uit het land gaan. Dat hebben deze mensen meegemaakt. Maar er staat ook dat God trouw is. en zijn volk terug zal brengen naar het land en er een stuk herstel zal zijn. Het zou heel goed kunnen dat het die hoofdstukken waren die Esra gelezen heeft. Maar in ieder geval was het volk was er erg van onder de indruk. Ze snapten het. Ze snapten waarom ze waren waar ze waren. Maar ze snapten ook dat God zo trouw was. Dat hij zich hield aan zijn woord. En dat hij zijn volk vasthield. En het volk wordt daar in eerste instantie wordt daar niet zo blij van. Ze huilen. Stel je voor, een heel plein vol, duizenden mensen die huilen. En dan is het niet, zoals wij doen misschien, een zacht snifje in zo'n zakdoekje. Maar het is oosters gehuil, oosters rouw. Dus je moet je voorstellen wat dat geweest is. Zo'n heel plein vol luid huilende, rouwende mensen. Omdat ze goed woord snappen. En als je dan over nadenkt, waarom huilen ze dan? Denk ik dat er verschillende dingen waren. Misschien wel, in eerste instantie, omdat ze dit zo lang gemist hadden. En hier niet eerder naar op zoek waren gegaan. Waarom hebben we dit niet gelezen? Waarom hebben we ons hier niet aan gehouden? Ze huilen misschien wel om hun eigen falen. Naar God toe. Ze huilen omdat hun leven zo gebroken is. Door alle zonde die er geweest is. Zonde van hunzelf, maar ook zonde van hun voorouders. Maar ook de pijn die er allemaal is in hun levens. Wat er allemaal vernietigd was. De muur stond er weer in Jeruzalem. Maar je moet je voorstellen dat ze nog stonden tussen allemaal huizen die daar in puin lagen. Want de huizen waren nog niet herbouwd. Ze huilden om de puin die veroorzaakt was niet door God te doen, maar door mensen te doen. Maar misschien waren ze ook wel erg geraakt, juist door die trouw van God. Die steeds weer spreekt uit zijn woord. Dat God het niet opgeeft. Dat hij steeds trouw is gebleven. En als je denkt aan zo'n plein vol huilende mensen, dan denk ik ook aan die Pinksterdag. Zo'n 1500 jaar later. Nee, 500 jaar later. Dat Petrus daar stond. Weer voor duizenden Joden, overal vandaan. En die vertelde, de Messias die God gezonden heeft, die hebben jullie niet erkend, maar jullie hebben hem gedood. En mensen werden diep daardoor geraakt. Huilden. Wat moeten wij doen? En ik hoop dat we allemaal die ervaring ergens ook kennen. En misschien nog wel regelmatig meemaken. Dat we Gods woord horen. Het evangelie horen. Dat we bij het kruis staan. Jezus daar zien aan dat kruis als het ware. Zoals we net ook zongen. En dat we daardoor geraakt worden. Dat we het begrijpen. En dan zijn er misschien ook wel tranen. Misschien niet zo luidruchtig als daar. Dat past niet helemaal bij onze cultuur. Maar dat we wel geraakt worden. En dan misschien wel zien. Ach, wat schiet ik toch tekort. Als we dat kruis weer zien, dan denken we, ach, maar ik ben helemaal niet zo geestelijk geweest het afgelopen jaar. Denk je misschien wel op Goede Vrijdag. Ik had misschien best wel meer in Gods woord mogen lezen. Of, wat is er nog veel gebrokenheid in deze wereld door toedoen van mensen. Ondanks dat God trouw is geweest en dat God goed is. Misschien lijd je zelf ook wel erg onder die gebrokenheid die er nog is. Dat je omstandigheden helemaal niet zo geweldig zijn. Dat daar tranen om zijn als je Gods woord hoort. Maar dat je ook denkt, wat is God onverdiend trouw en goed? Het volk huilt. En die verootmoediging, die mag er zijn. Die heeft iets goeds. En we zien ook dat in een later hoofdstuk, in hoofdstuk 9... dat het volk opnieuw een dag heeft van vasten en rouw. Maar op dit moment zeggen Nehemia en Esra en de Levieten, jullie mogen niet meer huilen. Jullie moeten stil zijn. En daar geven ze een reden voor. Het staat er een paar keer. Deze dag is heilig voor de Heer. Als iets heilig is, dan betekent dat dat het aan God is toegewijd. Het was een dag die speciaal aan God was toegewijd. Een dag waarin het volk hun gedachten op God mochten richten. In plaats van dat ze naar zichzelf moesten kijken. Het was een heilige dag waarin weer de basis werd gelegd voor een herstelde relatie met God. En in die, op die dag, op die heilige dag dat ze op God gericht mochten zijn, zeggen ze, huil niet en wees stil, want de vreugde van de Heere, dat is uw kracht. En het is wel een bijzondere tekst, ook qua vertaling. Er staat de vreugde des Heeren, dat is uw kracht. Het woord wat hier met kracht is vertaald, wordt nergens anders in het Oude Testament eigenlijk met kracht vertaald. Alleen op deze plek. Op alle andere plekken waar ditzelfde Hebreeuwse woord staat, wordt het woord vertaald met toevlucht of schuilplaats. Daar konden ze misschien de vertalers niet zoveel mee. Je ziet in de meeste Nederlandse vertalingen, ook in de Engelse vertalingen, wordt allemaal kracht vertaald. Maar je zou kunnen zeggen, de vreugde van de Heere is de drijvende kracht in ons leven. Waardoor we niet verzuipen door ons eigen verdriet, door onze eigen schuld, door onze eigen omstandigheden. Dat is waardoor we ons hoofd boven water kunnen houden. En dat is de basis van onze relatie met God. Niet ons eigen verdriet, niet onze eigen tekortkomingen, maar de vreugde die we kunnen vinden in de Heer. Dat is een kracht, ja. Maar dat is een kracht waarin je mag schuilen. Waar je steeds aan terug mag gaan. Waar je naar mag vluchten, als het ware. Als je het weer even helemaal kwijt bent. Vreugde is het startpunt van onze relatie met God. Wat houdt die vreugde dan in? Er staat, het is de vreugde van de Heer. De vreugde van de Heer begint in eerste instantie bij de Heer. Het is een karaktereigenschap wat niet overal zo genoemd wordt van God. Maar wij dienen een vreugdevolle God. Toen ik sprak over de eenheid in het najaar, toen heb ik ook even genoemd die drie eenheid. Dat is een vreugdevolle drie eenheid. Binnen die drie eenheid wordt enorm genoten van elkaar. De Vader, de Zoon en de Geest die genieten van elkaar. En Tim Keller vergelijkt het dan met een dans. De Vader en de Zoon en de Geest die dansen om elkaar heen en die gieten steeds liefde en vreugde in elkaar uit. Vreugde is een karaktereigenschap van onze God. Wij hoeven niet verheugd te zijn terwijl God dat niet is. Nee, wij hebben een vreugdevolle God. En als zijn kinderen mogen we ook vol vreugde zijn. Je ziet bijvoorbeeld in Matthäus 3, als Jezus gedoopt wordt, dat God dat ook uitspreekt. Dit is mijn zoon in wie ik mijn vreugde vind. En er staat in de evangelie, als er een zondaar tot bekering komt, dan is er vreugde in de hemel. Vreugde is een hemels begrip. Vreugde is niet iets wat wij als opdracht krijgen, dat moet je op aarde maar even doen. Echte vreugde begint bij God en begint in de hemel. Er staat ook een prachtige tekst over Gods vreugde, over zijn kinderen in Zefanja 3, vers 17. Zefanja was een profeet, die leefde kort voor de ballingschap eigenlijk. Die kondigde aan, God gaat het volk oordelen, jullie zullen weggevoerd worden. Maar God zal ook weer herstel gaan geven in zijn volk. En als God dan weer herstel geeft, dan staat er, hij zal zich met vreugde over u verblijden. Hij zal in zijn liefde over u zwijgen. Hij zal over u juichen met gejubel. Wij hebben een vreugdevolle God die zich met vreugde verblijdt over zijn volk waarmee hij de relatie weer herstelt. Over zijn kinderen die bij hem komen. Hoe hun leven er ook uitziet, hoe ze zelf ook hebben gefaald. Gods vreugde en gejuich is daar over zijn kinderen. De vreugde van de Heer begint niet bij onze vreugde over hem, maar het begint allereerst bij zijn vreugde. Binnen de drie eenheid, maar ook zijn vreugde over zijn kinderen. Zonde toch dat God met vreugde over je juicht. Dan denk je, ik? Je kijkt in de spiegel en je denkt, ja, ik weet niet, ik juich niet altijd zo over mezelf. Maar als wij ons hart op God richten, en verder hoeven we nog helemaal niks te doen, maar als wij weer bij hem komen, gaat hij juichen van vreugde. En die vreugde des Heren is dan vervolgens onze vreugde in hem. Wij mogen vreugdevolle kinderen van hem zijn. Het volk krijgt hier de opdracht zich te verheugen. We kunnen zeggen, nou dat was toen voor de mensen bij Nehemia, die kregen die opdracht. Maar ook wij krijgen die opdracht. Paulus zegt het in Filippenzen 4. Verheug je in de Heer. Ik zeg het nog eens, verheug je in hem. Twee keer achter elkaar. Dat wil zeggen, dit is een heel belangrijk gebod. Niet alleen voor dit volk, om niet bij hun tranen te blijven, maar ook voor ons, om ons in hem te verheugen. En dan mogen we in eerste instantie verheugen, niet in wat hij doet of wat hij geeft, maar in wie hij is. Het geeft zo'n vreugde om te bedenken hoe goed onze God is. Stefan had al die mooie liederen uitgekozen ook over de goedheid van God. Als je bedenkt dat God goed is, dat hij liefdevol is, dat hij geduldig is, dat hij genadig is, dat hij oneindig trouw is. Ja, ik word er blij van. Jullie kijken er allemaal nog een beetje uitgestreken bij. Maar als je bedenkt dat dat onze God is. En dat hij is wie hij is, ongeacht alle omstandigheden. Dan mag dat zo'n enorme vreugde geven. Hij is wie hij is. Los van ons tekortschieten. Los van onze omstandigheden. En hij is ook diezelfde los van wat hij ons wel of niet geeft. Als wij alleen maar blij zijn om wat hij geeft, dan krijgen we ook bepaalde verwachtingen van God. Dan zeg je, als hij me dit of dat geeft, dan word ik heel blij. Maar als hij dan eens iets anders geeft dan je zou verwachten, of niet geeft wat je zou denken, ben je dan nog blij? Kan je dan nog vreugde in hem vinden? Het volk Israël had op deze tijd nog geen perfecte omstandigheden. Ze hoorden nog steeds bij dat grote Assyrische Rijk. Hij was nog een onderdrukker. Er lag nog een deel van hun stad in puin, wat ik al zei. Hun velden gaven nog niet de opbrengst die God wel beloofde in Deuteronomium als ze hem zouden zoeken. Alles was nog niet hersteld. Maar op dat moment hoefden ze geen vreugde te vinden in hun omstandigheden, maar in wie God is. Hij is trouw. Hij is goed. En vanuit die omstandigheden mochten ze daar ook op vertrouwen dat God vanuit zijn karakter de dingen ook weer goed gaat maken. Op zijn tijd, op zijn manier. Maar de vreugde gingen ze niet vinden in wat God geeft, maar in wie God is. Daar zit zo'n verschil tussen. Toen ik kind was, toen ging ik er altijd vanuit dat ik wel door God genezen zou worden. Dat hij mijn spierziekte, mijn vergroeide voeten, dat hij dat zou genezen. En dat dat grote vreugde zou brengen voor mezelf en voor de mensen om me heen. Als ik mijn vreugde daarin had moeten vinden, dan was ik nu een verbitterde vrouw geweest, denk ik. Want er kwam geen genezing. Als kind reken je erop, je verwacht het elk moment. Maar in plaats van genezing kwamen daar heel veel jaren met pijn en uiteindelijk die amputatie van mijn voet. Als ik mijn vreugde alleen had kunnen vinden in wat God geeft en in wat je denkt wat hij gaat geven, dan is daar teleurstelling, dan kan er verbittering zijn. En ik ben zo blij dat ik heb mogen leren me verheugen in wie hij is. Want hij is wie hij is. Ook al zijn mijn omstandigheden niet altijd ideaal. Hij is goed. En hij is liefdevol. En dat mag zo'n vreugde geven. En als je dat leert, dan mag daardoor ook dat vertrouwen groeien dat God vanuit die liefde en goedheid ook alles zal geven in je leven wat je nodig hebt om hem te eren en om hem het centrale punt in je leven te maken. Hij houdt niet iets voor ons achter om ons te pesten. Hij werkt alleen zijn plan soms anders uit dan wij denken. Wat ik aan het begin van mijn vorige preek ook al zei, God doet er vaak hele onlogische dingen die wij niet snappen. Wij zouden het plan wel even anders bedacht hebben. Maar als je God leert vertrouwen dat hij is wie hij is en dat hij goed is en daar je vreugde in kan vinden, dat geeft zo'n basis voor je leven en zo'n vertrouwen in dat hij in je leven gaat uitwerken, die goede dingen, vanuit zijn plan. En als je dat weer even kwijt bent, ben je niet altijd zo'n geloofsheld, dan ga je niet krampachtig dat vertrouwen proberen te herstellen, maar dan ga je terug naar wie is God. En kan ik daar mijn vreugde in vinden? In zijn karakter, in zijn goedheid. Als je je daar weer in kan gaan verheugen. Dat geeft zo'n basis in je leven, in je relatie met hem. Want dan kan je vanuit die vreugde kan je weer gaan leven, elke dag. Wat je omstandigheden ook zijn. Het volk Israël had bepaalde verwachtingen van de Messias. De Messias zou gelijk alles goed maken. En toen God het anders gaf dan ze hadden gedacht, toen Jezus niet deed wat ze wilden dat hij zou doen en gelijk koning werd en de Romeinen ging verjagen, toen wezen ze hem af. Gods plan vonden ze niet logisch. Ze wouden aanpakken wat God zou geven en zich daarover verheugen als hij het op hun manier zou doen. Maar God liet de Heer Jezus sterven aan het kruis. Het leek het belachelijkste wat hij kon doen, wat de Messias kon doen. Maar juist daarin liet God zien wat voor karakter hij heeft. Zijn ultieme goedheid en zijn ultieme liefde en trouw voor de mensen die er zelf een potje van maken, laat hij juist daar zien. En uiteindelijk werd dat kruis werd een grote bron van vreugde voor iedereen die daarin gelooft. Het volk was absoluut niet blij. Ze huilden. En toen kregen ze de opdracht, jullie mogen niet huilen, maar jullie moeten feest vieren. Kom op, doe die zakdoeken weg, stop, droog je tranen, sta op, ga lekker eten en drinken, feest vieren voor de Heer. Ging volledig tegen hun gevoel in. Ze waren niet in feeststemming. Moet je dan dus verplicht gaan feest vieren voor de Heer? Tegen je gevoel in? Kan dat? Kunnen jullie dat? Moeten wij dat? Paulus geeft ook ons de opdracht. Verheug je in de Heer. Ja, maar als ik nou helemaal niet blij ben. Ja, maakt niet uit. Verheug je in de Heer. Ik vond dat Jan Zwart daar vorige week een heel mooi voorbeeld van gaf. Hij vertelde dat hij met een groot probleem zat. Vlak voor hij op verlof zou gaan weer naar Nederland in zijn zendingsland. Ik weet niet meer in welk land hij zat. En hij wist niet hoe hij het zelf moest oplossen. En hij moest denken aan die tekst. Wie lof offert, eert mij en baant de weg dat ik hem Gods heil doe zien. En hij dacht, nou ja, als God die tekst in mijn gedachten brengt, dan moet ik dat maar doen. Ik pak mijn gitaartje. Oké, Heer, ik ga u prijzen, ik ga u prijzen. En met dat hij zich richtte op Gods eer en op Gods karakter en op zijn grootheid, ging hij ook die vreugde van binnen ervaren. En kwam dat. Terwijl hij begonnen was uit gehoorzaamheid, merkte hij, dit gaat wat uitwerken in mijn leven. Want Gods geest komt hierbij. En God is het dan die als wij kiezen om hem te eren, als wij kiezen voor een vreugde in hem, dan gaat hij die vreugde geven door zijn geest. In de psychologie kennen we de lachtherapie. Ik weet niet of jullie er wel eens van gehoord hebben, maar ze hebben ontdekt, als je lacht, dan geeft dat je een gelukshormoon waardoor je je beter gaat voelen. En dat maakt dan niet uit voor je brein of je echt lacht of nep lacht. Als je maar gewoon een beetje die spieren gaat optrekken zo, dan voel je dat al. Ja, heb je dat? Als je zo doet. En dan kijk je naar elkaar. En dan voel je al een beetje die vreugde komen. En dat schijnt dus heel goed te werken voor mensen die structureel in de put zitten. Om dat soort therapie te volgen. Hebben ze ontdekt in de psychologie. En eigenlijk sluit dit er heel mooi bij aan. Als je je niet fijn voelt, geeft God je de opdracht je te verheugen. En dat gaat dan niet alleen een beetje van gelukshormoontjes in je brein. Maar dat gaat om vreugde in de Heer. Wat zoveel dieper, verder gaat. Wat je hele ziel, je hele geest, je hele lichaam kan gaan doorstromen. Omdat God daarbij komt met zijn geest. Want een van de vruchten van de geest is blijdschap. Maar dan moeten we niet ons zo gesloten houden. Zo, want dan kan de Heilige Geest die blijdschap niet echt kwijt. Als wij in gehoorzaamheid zeggen, ik wil mij verheugen in de Heer. En ik wil volledig openstellen voor die vreugde die u wilt geven. En ik kies ervoor, ondanks dat ik me niet zo voel. Dan geloof ik dat God daarin zijn vreugde gaat geven. En dat als je het niet voelde, dat je het toch gaat voelen. Misschien duurt het even. Misschien heeft de een het eerder dan de ander. Maar ik geloof het. En in dit gedeelte staat dan ook nog, de rijken moesten delen met de armen. Nou, wij hebben hier geen grote feestmalen en taarten. Maar ik denk wel dat we elkaar enorm mogen inspireren door te laten zien hoe wij onze vreugde vinden in de Heer. Als iemand enthousiast vertelt hoe hij geniet van Jezus. Als Marie bij de gebedstijd iets vertelt over Jezus, dan gaat haar gezicht stralen. En als je daar naar kijkt, dan kan het niet anders of je gaat ook van Jezus houden. Ja, dat vind ik altijd, Marie. Maar ken je dat? Of als iemand hier een van die aanbiddingsluiden echt vol overgave God aanbidt. Dat je denkt, ja, dat ga ik doen. Ik ga God aanbidden. We kunnen elkaar zo inspireren in het vreugde vinden in de Heer. En denk dat we dat op die manier met elkaar mogen delen. En als je dan die vreugde leert vinden in de Heer in wie jij is. Dan zie je in het gedeelte wat ik verder niet lees uit hoofdstuk 8. De volgende dag verzamelden zich die familiehoofden van het volk. En die gaan Gods woord met elkaar bestuderen. Want ze denken, deze God wil ik beter leren kennen. Deze God wil ik gehoorzamen. Deze God wil ik eren met heel mijn leven. Als heel volk willen we dat. En zo zie je dat die vreugde dat gaat uitwerken. Een stukje meer verlangen naar God. Een stukje meer vertrouwen in God. Dat is wat vreugde met ons mag doen. Wij zijn geroepen tot een vreugdevolle relatie met onze God. Want wij dienen een vreugdevolle God. Dat mag de drijvende kracht in ons leven zijn. Steeds weer. In wat voor omstandigheden je ook zit. Als je dat kan vinden om je steeds weer te verheugen in wie hij is, in hoe geweldig hij is, dan blijf je overeind. Dan kun je ook blijven uitdelen naar de mensen om je heen. En dan kun je ook je hele leven erop blijven richten om hem te eren, ongeacht je omstandigheden. Maar het is geen gevoel, het is een opdracht. Dus mijn vraag aan jullie vanmorgen is, kies je ervoor om je te verheugen in de Heer? En dan dacht ik, ik kan wachten tot jullie allemaal knikken en zeggen, ja hoor, dat doen we. Maar wat hoort er nou in Nederland echt bij een feestje behalve taart? Ik dacht, ik neem wat ballonnen mee. En ik laat zo meteen een mandje met ballonnen rondgaan. En als je zegt, en dit is serieuze vreugde, hè? Let op. Als je zegt, ja, ik wil mij steeds in de Heer blijven verheugen. Ik wil gehoor geven aan die opdracht. Pak dan een ballon en blaas hem als het ware biddend op. Ja, Heer, ik wil mijn vreugde steeds weer vinden in u. En het voordeel is, als iedereen een gekleurd ballonnetje heeft, dan gaat die vreugde hopelijk ook al een beetje komen. Ik heb een muziekteam gevraagd, Stefan zei het al, om 2 nummers te zingen over de goedheid van God. We kunnen natuurlijk zingen, de vreugde des Heeren. Ik heb met Adi gedanst in de keuken van de week, hè, op die wijze. Zo, ronde dans, zag er niet uit, we hebben er geen filmpje van. Maar, weet je, we gaan niet zeggen, de vreugde des Heeren is mijn kracht, want dan ga je weer zo op jezelf richten. We gaan ons namelijk verheugen in Gods goedheid. En we gaan ons op hem richten. Dus als er 2 mensen zijn die even de bandjes met de ballonnen rond willen laten gaan, dan wil ik jullie vragen of je daarvoor wil kiezen. En denk er serieus over na. Want het is een opdracht. Je mag ook nee zeggen. Maar ik raad je aan om ja te zeggen. Omdat als je kan verheugen in de Heer, dat geeft zo'n vreugde in je leven, waardoor je gewoon overeind blijft. En tot eer van hem kunt leven.